Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 Podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web. Gadgets. En technologie. Tech 45.
Het is dinsdag 7 juni 2011. Dit is de 63ste Tech 45. Het belangrijkste web gadget en dit keer vooral Apple nieuws van de voorbije keynote. Ik ben zoals altijd Maarten Hendricks en ons panel voor vanavond bestaat uit Stefan Lesage, software developer en specialist nieuwe media, Marco Frissen, IT-specialist, Rocketman en mede-auteur van de Bibble Survival Guide, Cindy de Smet, lector media en PhD-student en Davy Buntings, tech-aficionado en leerkracht in het secundair onderwijs. Onze gasten vanavond is Pelpina Trip, het gezicht van webbeat.tv. Goedenavond, Pelpina.
Hallo.
Ik moet heel eerlijk zijn, ik ken de webbeat.tv niet.
Ach, wat vervelend.
Ben je een slecht mens?
Je weet niet wat je mist.
Nee, ik ben nu wel een kijker.
Oké.
Hoe lang bestaat webbeat.tv al?
Nou, nog niet zo lang. Sinds oktober vorig jaar.
Ja.
Dus bijna een jaar, of een paar maanden een jaar. Mm-hmm.
En wat is precies de link tussen geekbeat.tv en webbeat.tv? Want die hebben toch iets met elkaar te maken, hè?
Ja, nou, Geekbeat is vooral heel veel gadget nieuws. Callie Lewis is de host van Geekbeat. En heel veel mensen kennen haar. Ze is een heel groot personality. Maar Webbeat is eigenlijk, ja, ongeveer heeft hetzelfde concept. Alleen ik focus me meer op websites.
Mm-hmm.
En webtools en social media en dat soort dingen. Callie focust zich meer op gadgets. Maar het is allemaal hetzelfde bedrijf.
Ja. En komen er nog meer .tv's, zoals Geekbeat en Webbeat, of blijft het bij die
dat
twee?
Dat is wel de bedoeling. Ja, dat is wel de bedoeling. Maar dat is allemaal nog in ontwikkeling.
Ja, je zei het.
Tech 45 Beat.
Ja. Is Tech 45 Beat.tv nog vrij? Kijk eens na, Davy, ondertussen. Registreren wij dat.
Slow TV.
Ja, goed. Eerst een beetje follow-up in verband met de vorige aflevering. Stefan die had toen als tip open caching, een geocaching website. David van Hoven, Dave from Belgium op Twitter, die had daarop op onze website het volgende te zeggen. Volgens mij kan je geocaching.com toch ook gratis gebruiken. En die heeft veel meer caches en bestaat ook een handige Android-app voor c.geo. En David heeft gelijk. Ik heb sinds vorige week ook een gratis account aangemaakt op geocaching.com. Nu, je kunt er ook een premium account aanmaken, Stefan, maar dan krijg je gewoon wat meer mogelijkheden.
Ja, maar je kan bijvoorbeeld, ik dacht, vroeger kon je niets zoeken. Je kon bijvoorbeeld niet, als je van Kortrijk naar Gent rijdt, dan kon je niet zijn van, toon mij nu een keer alle geocaches hier op die route.
Ik weet niet of dat nu al kan. Je kunt wel bijvoorbeeld op in Google Earth kun je een lijst opvragen van alle geocaches. En die krijg je dan mooi op de kaart te zien.
Google Earth, wie gebruikte dat nu?
Geocachers?
Nou ja,
cool. Ik moet wel zeggen dat dat heel leuk is, geocaching.
Ja, dat is wel leuk. Dus
ik ben heel blij met die tip, Stefan.
Graag gedaan.
Goed. Alle Apple-haters ten spijt. We kunnen er nu eenmaal niet omheen. De Apple-aankondigingen van gisteren. Netjes verdeeld in drie groepen. Lion, iOS 5 en het nieuwe iCloud. Eens kijken, met dat gaan we beginnen. Misschien Lion. Marco, jij hebt al een hele tijd de beta van Lion thuis draaien. Is er gisteren iets gezegd wat je nog niet wist?
Weinig. De prijs natuurlijk, dat wist ik niet. Dat hij maar $30 zou gaan kosten. €30 zal het wel zijn. En dat hij alleen maar te downloaden is, volgens mij.
Via de App Store,
Via de App Store, ja. Dus dat geeft natuurlijk wel te vragen van mensen wat een hele verse machine willen installeren. Maar goed, daar zal ze ook een oplossing voor hebben. Wat ik wel leuk vond in de demo was Photobooth. Dat die extra effecten had en je gezicht gewoon meevolgde.
Mm-hmm.
En dat wist ik niet. Dat zit er ook nog niet in. Misschien in de laatste nieuwe wel. Wat nu gereleased is. Maar dat zat er eerst nog niet in, dus dat was voor mij nog onbekend. Voor de rest, ja, multi-touch gestures, mail, fullscreen apps. Het is eigenlijk niks echt nieuws meer. Tenminste, voor de mensen wat het nieuws gevolgd hebben.
Het is duidelijk dat ze meer en meer elementen overnemen van iOS, hè?
Ze brengen die twee wat meer bij elkaar.
Ze zijn, bij sommige dingen zijn ze erg ver gegaan. Apple heeft, vind ik, een erge hand ervan dat ze analoge dingen proberen te reproduceren op een computer. En dat werkt op een tablet prima, hè? Bijvoorbeeld een kalender. Maar op een desktop, ja, hoeft voor mij niet met een lederen randje een agenda te zijn. Het moet gewoon een window zijn. Mm-hmm. En ze zijn, op een gegeven moment zijn ze ook doorgeslagen in de UI controls. Die waren ook echt voor te schuiven, zeg maar. En daar zijn ze ook weer van afgestapt. Dus ja, het is, je zou bijna zeggen, een kopie van het gedrag van de tablet, wat ze hebben.
Nu, de prijs is in ieder geval wel heel opvallend. $29. Had je dat verwacht?
Evenveel als voor Snow Leopard.
Ja, maar Snow Leopard was niet zo'n grote upgrade als Lion nu is. Hè?
Maar is Lion op zich ook zo'n grote update?
Ja.
Ja, er staan bijvoorbeeld 250 nieuwe features. Dat lijkt me toch redelijk veel. Ik weet niet of dat die...
Maar dat zal bij Snow Leopard ook wel gestaan hebben, hè?
Mm-hmm. Ja, volgens mij waren dat er zelfs meer bij Snow Leopard. En ja, onderuit zal heel veel veranderd zijn. Maar wat de gebruiker ziet, ja, dat valt reuze mee natuurlijk.
Ja. Papina, is het maar geen Mac-gebruiker?
Daar ziet het voorbeeld van hardware en software te verkopen, hè?
Hoe bedoelt u, David?
De OS X Lion kost maar $30. Mm-hmm. De kans dat mensen effectief upgraden is geweldig groot, waardoor dat je ook heel veel problemen die misschien nu nog stellen met Snow Leopard al uit de weg kunt ruimen door mensen gewoon te laten upgraden voor een kleine prijs. En ze hebben ook geld op die laptop zelf gehaald, waar bijvoorbeeld Windows, die vragen dan toch redelijk veel voor een Windows 7 bijvoorbeeld.
Ja, ze verkopen er ook wel duizend of zoveel keer meer, hè?
Ja, maar toch, als ik naar mijn pa kijk bijvoorbeeld in de week, die wou upgraden naar Windows 7. En het goedkoopste wat hij kon vinden was €100.
Mm-hmm.
Ik vind dit wel een serieus verkoopsargument. Hè? Wil, uw OS kost maar €30. Het zal iets minder zijn of iets meer zijn misschien. Maar...
24, €25.
Mm-hmm. Palpina, zit jij een Mac-gebruiker?
Ja, ik ben eigenlijk een Mac en PC, geloof ik.
Mm-hmm.
Maar ik gebruik allebei. En ik vond ook niet dat het heel erg veel verrassende dingen waren gekomen gisteren. Maar mm-hmm. ik denk dat de kans dat mensen upgraden toch best redelijk groot is als het maar $30 is. En als je het gewoon kan downloaden via de App Store. Ik bedoel, dus gewoon een klik en je bent klaar.
Ja.
Dus wat dat betreft, ze maken het wel heel erg makkelijk.
Is er iets, Marco, waarvan je zegt van kijk, dat vind ik wel heel goed? Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, meest opvallend voor mij vond ik die Exposé in Spaces. Dat wordt dan vervangen door, volgens mij Mission Control was het, ja?
Mission Control vind ik heel erg wennen.
Maar wat is het grote verschil? Als je moet uitleggen, want bijvoorbeeld ik gebruik Exposé heel veel. Spaces ook wel, niet zoveel als Jan natuurlijk met zijn 84 Spaces, maar...
Ja, Mission Control is eigenlijk een beetje een samenraapsel van en uitbreiding op... dus je hebt eigenlijk niet meer je spaces, want als je applicatie fullscreen draait, dan heeft die eigenlijk zijn eigen space. Dus dat kan betekenen dat als je van 1, 2, 3, 4, 5, hè, als je bij Snow Leopard hebt, in één keer tussen 2 en 3 heb je een fullscreen applicatie.
Ja.
Dus die volgorde die is heel erg wennen. Wat ik zelf gewoon echt geweldig vind, zijn de gestures. Ik gebruik mijn muis nog maar zelden. Daar wen je heel erg aan. Ik zit nu dus op Snow Leopard, omdat een paar dingen nog niet werken voor de podcast. Maar ja, dan zit ik hier dus te swipen op mijn touchpad, maar er gebeurt niks. Dus dat, yes. Daar wen je heel snel aan.
Die touchpad is wel nu niet meer optioneel. Hè? Je hebt die dus bijna nodig, hè, voor Lion. Of vergis ik mij?
Je kan alles met de muis.
Ja?
Ja.
Maar het is toch meer bedoeld
toch
dat...
Je... Zo'n multi-touch surface.
Ja, uw Magic Mouse, is dat toch ook?
Het gaat iets minder ergonomisch makkelijk zijn, misschien mm-hmm. voor sommige dingen, maar andere dingen gaan dan weer makkelijker gaan met een muis.
Ja. Zijn wij aan het wachten op die fullscreen apps?
Ik denk dat dat voor heel veel mensen met zo'n een Air of een 13-inch MacBook,
ja.
dat heel handig gaat zijn, want eigenlijk verliest je toch nog wel redelijk wat plaatsen.
Ja. Ja, ik heb het dock bijvoorbeeld al. Ik maak mijn dock bijvoorbeeld zo klein mogelijk op dit moment.
Ja, maar ik heb ook maar een 13 inch.
Ja, dat is ook een optie natuurlijk.
Verkwijnt, ja. Ja. Maar als ik mijn extra scherm aansluit, dan zet ik het wel aan dat het blijft staan. Maar hetgeen wat ik eigenlijk aan die Lion het geweldigste vond, is die resume en heel die hoop daarbij. Dat je eigenlijk automatisch versies hebt van je dingen. Dat wanneer je pages afsluit, dat automatisch het laatste document terug klaar staat. Eigenlijk zo wat we van de iPad gewoon zijn. En ik hoop dat met die iCloud dat er dan bij komt, dat wanneer ik nu een pages document zou nemen op mijn Mac, en ik werk daar op de iPad op verder, dat ik dan daar ook versions kan opslaan en die dan later eventueel zowel op mijn iPhone als op mijn Mac zou kunnen nagaan.
Houdt hij van elk document versions bij?
Ik denk van elke app die het ondersteunt.
Ah, zo.
Maar je kunt het uitzetten.
En zo een versie van een document terugzetten, dat gaat dan via Time Machine? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nee, het is eigenlijk het is via een interface die eruit ziet als Time Machine. Maar het is niet op uw Time Machine schijf.
Ja.
Dus je hebt gewoon uw bestand. En het is niet dat er 20 versies van uw bestand worden opgeslagen. Je hebt eigenlijk twee bestanden. Uw werkdocument en dan nog een XML-file of zoiets zal dat zijn met al uw wijzigingen die je hebt aangebracht.
Ja.
En zo kunnen ze dan teruggaan in de tijd. Dus het is niet dat wanneer je 20 versions hebt van een Word-document van 20 megabyte, dat 20 keer 20 megabyte een beslag
heeft. Ja, en uw Time Machine is dat nu ook zo. Hè? Het is eigenlijk niks meer dan een uitbreiding op Time Machine.
Hij houdt alleen de wijzigingen bij, hè? Dus niet de
zorgen. Ja,
dus ik moet mij geen zorgen maken over schijfruimte.
Het is sowieso
wel dat kun je toch altijd het beste wel doen.
En is het mogelijk om dat bijvoorbeeld af te zetten? Als ik zeg van, kijk, ik wil dat niet. Dat kan dus wel.
Perfect.
Ja.
Zo waar nu uw titel staat in Pages, daar komt uw titel te staan en daar langs een pijltje, een driehoekje naar onder. En als je daarop klikt, dan kun je bijvoorbeeld van uw document dat je op dat moment hebt een opsplitsing maken. Dat je bijvoorbeeld in twee takken kunt verder werken aan een bepaald document en zo.
Ja.
Je kunt een document vastzetten, zodat er niet meer aan gewijzigd kan worden. Dat gebeurt automatisch als je een document 2 weken niet meer hebt aangepast. Dan wordt het automatisch gelokt. En wanneer je er dan opnieuw gaat aan willen werken, dan vragen ze je effectief van, wilt je er nog aan werken?
Ondertussen is Marco Frisse weggevallen. Hij stuurde mij een bericht dat hij gigantische echo had. Dus dat betekent ook dat de chatroom er gezellig uit ligt. Dus die horen nu geen bal. Ja. Kan gebeuren. Cindy, heb jij gisteren gevolgd wat er gebeurde?
Nee.
Nee. Je hebt het vandaag misschien gelezen of ergens gehoord?
Ja, ik heb wel eens gekeken wat dat de belangrijkste wijzigingen zijn. Maar ik zie daar niet direct voor mij iets in waar ik iets mee kan doen.
Heb jij uw Mac eruit op Snow Leopard?
Wel, kijk, dat weet ik zelfs niet.
Ah, wel. Dag Marco, zit je terug?
Jawel.
Ah, is de echo weg?
Nee.
Oei.
Dus ik kom mezelf ongeveer 5 seconden.
Dat is wel heel lastig natuurlijk.
Maar goed.
Ja. Dus nooit goed genoeg.
Cindy, zit jij nu op een Mac?
Ja.
Zo, je appeltje linksboven, is dat zwart of blauw?
Zwart.
Ja. Dan zit je op Snow Leopard.
Snow Leopard.
Zou het? Het is de 10.5.8. Is dat Snow Leopard?
Ah, nee.
Dat is... gewoon Leopard, hè? Was dat niet gewoon Leopard?
Ja, dan kun je zelfs niet gaan upgraden naar Lion. Want dan moet je dus eerst een DVD-ke gaan halen met Snow Leopard op, om dan op Snow Leopard de Mac App Store te downloaden en om dan op de Mac App Store Lion te gaan kopen.
Of, en ook, ja, tenzij dat ik zou een volledige format doen, neem ik aan.
Ja, dat...
Nee, want je moet op de Mac App Store.
Ja, want Marco zei dat ook al. Wat gaat er gebeuren als je inderdaad een gloednieuwe Mac koopt?
Dat zal er standaard op geïnstalleerd staan.
Dat staat er toch al op?
En als je dan zegt van, ik wil volledig vanaf nul beginnen?
Dat is toch zo? Ah, je bedoelt zo...
Is dat standaard voorgeïnstalleerd natuurlijk, hè?
Ja, en als ik zeg ik ga een wissen en ik zet er een...
Maar dat is toch nu ook al zo? Nu start je toch eerst op in je OS en
want er was ook een tijd dat er zo een, bij, was dat bij de MacBook Air dat er zo een USB-stickje bij zat?
Ja,
klopt.
Daar is niks van gezegd of dat er nu ook gaat bijzitten bij
Nee, het gaat alleen maar via de Mac App Store zijn.
Maar sowieso zult je op je OAuth-systeem eerst de download doen, de applicatie downloaden. En dan zal je machine maar rebooten om de installatieprocedure op te starten, die dan een format zal doen. Also, ja.
Dat is toch daar zal wel ergens in het systeem voorkeuren misschien wel iets staan om een clean install te doen of zo.
Mm-hmm. Ja. AirDrop, wat was dat? Dat heb ik ook zien passeren.
Goh, ja.
Bluetooth, maar
dat is als je
anders.
Op een netwerk zit en je kan dan bestanden kun je iemand toesturen als die op jezelfde netwerk zit, zonder ook maar iets anders te doen dan puur naar je AirDrop mapje te slepen.
Ja, dus vergelijkbaar met Dropbox.
Nee.
Ja, maar alleen binnen hetzelfde netwerk.
Ah, okay.
Het is eigenlijk meer een publieke folder op een netwerk, maar dan met een specifieke naam.
Maar ik kan dat dus die bestanden niet delen via het internet?
Nee.
Ah nee, dus ik kan niet met jullie allemaal, die allemaal op een Mac zitten bijna hier, bestanden delen via AirDrop. Dat gaat alleen via een lokaal netwerk.
Ja. Ja,
ik denk dat de bedoeling daarvan is om bijvoorbeeld op scholen of op bedrijven of bij mensen thuis die 2-3 MacBooks hebben, om zo eigenlijk makkelijk een bestandje over te zetten. Nu, ik denk nog altijd zo aan van die koffiewinkeltjes waar heel veel van die creatievelingen zitten met MacBooks. En waar dan eigenlijk wel heel makkelijk zo filmpjes en muziekjes kunnen uitgedeeld worden.
Al dan niet legaal.
Ja, daar heb ik mijn vragen bij. En uw AirDrop gaat waarschijnlijk standaard aanstaan. En God weet wat je dan allemaal in uw AirDrop-map vindt als je op zo'n publieke plaats geweest bent.
Maar ja,
waarschijnlijk had je dat wel kunnen afzetten en zo. Ja, maar
sowieso is er een bevestiging. Hè. Je verstuurt de bestand en je moet bevestigen of dat je iets wil versturen en de ontvanger moet bevestigen of dat hij het wil ontvangen.
Ja, ja. Goed, ik stel voor dat we overgaan naar het tweede gedeelte. Lion was niet het allerbelangrijkste. Volgende, iOS 5. Maar Marco vraagt vriendelijk of we heel even kunnen pauzeren, zodat hij een heleboel kan resetten. Dus, pauze. Dat hebben we nog nooit gedaan.
Mooi.
Gaat je alles afsluiten, Marco?
Ja, ik hoor mezelf 5 seconden nadat ik wat gezegd heb. Dat is niet te doen.
Sluit je dan maar even af, dan knip ik er dit wel gezellig.
Ik ga alles afsluiten.
Ik ga even markeren waar we zitten. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
Nou, vinden jullie dat nu zo belangrijk om mee te zijn met de laatste versie van het OS bij Mac?
Nu.
Nee. Ja.
Waarom?
Is er iets dat ik mis door nu nog op Leopard te zitten, bijvoorbeeld?
Nee.
Ja, waarschijnlijk een aantal security updates die je altijd zal missen als je niet op de laatste versie zit. Maar als
dus ik krijg geen security updates?
Maar nee,
jawel, je gaat niet nog een tijd krijgen. Jawel.
Ja, maar mijn vrouw zit nogal zal het Leopard niet meer ondersteund worden qua updates. Hè? Ze doen maar 2 versies normaal gezien. Hè?
Mijn vrouw zit op Tiger nog altijd en die krijgt sinds, ik denk, een jaar geen updates meer. Maar daarvoor kreeg hij nog altijd updates.
Sinds No Leopard krijgt Lion geen updates meer. Dus de kans is groot als Lion er komt dat Leopard geen updates meer zal krijgen. Hè?
Ja. Ondertussen hebben we.
Ja, vaak zijn het zo van die kleine dingen, hè, waardoor dat je gaat upgraden.
Ja, maar
als u dat niet stoort dat jij op Leopard zit, ja. En in Snow Leopard zit niks wat jij gebruikt tot daaraan toe. Ik heb die Snow Leopard toen geïnstalleerd omdat ik van die een Time Machine gebruik wou maken. Want ik zat dan met mijn eindwerk en zo, en ik wou dat toch allemaal zo vaak mogelijk gekopieerd hebben. Maar ja, als je dat niet gaat gebruiken, dan is dat upgraden de moeite niet. Maar ik denk ook daarom dat ze die prijs zo laag houden. Hè. Waarom zou je eigenlijk niet upgraden? Vraag ik me eigenlijk.
Ja, ze willen zo snel mogelijk iedereen op hetzelfde hebben. Hè.
Maar is dan een clean in, dus ik zou een clean install voor €30 kunnen doen, is dat?
No. Nee, je houdt gewoon. Ja, je kunt dat doen, maar je kunt gewoon alles houden. En de rest verandert dan zo. Uw Safari wordt dan anders en uw balkje wordt anders. En...
Ondertussen is Marco terug. Echo?
Nee.
Ah, godzijdank, kunnen we fatsoenlijk verder doen.
Ah, godzijdank, dan kunnen we wat doen.
iOS 5. Marco, misschien iets voor u. De belangrijkste nieuwigheden in iOS 5 op een rijtje.
Op een rijtje nog wel.
Ja, nee. Mocht het ook in een vierkant doen.
Dan zou ik toch heel even moeten zoeken. Want uit mijn hoofd weet ik ze niet meer.
Zal ik anders?
Ja, begin jij anders, maar dan sluit ik wel aan.
Dus, wat hebben ze bij Apple gedaan? Ze zijn naar hun eigen app store gegaan. Ze hebben gekeken, wat zijn de 10 apps die het best verkopen en hoe kunnen wij dat inbouwen in ons OS? Geweldig eigenlijk. Hè?
Ja.
Oh, dat is ook wel een beetje scheef door de bocht natuurlijk. Hè?
Nee, maar heeft toch wel voor een groot stuk gelegen. Er zijn een aantal applicaties die ze toch wel flink de wind uit de zeilen gehaald hebben. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan Camera Plus.
Ja.
Zijn er nu gewoon camera?
Mm-hmm.
Ja, maar... Hey, dat was niet toch wel te verwachten dat er ooit eens ging zo'n rit komen in de camerafunctie. Allee, ik vroeg me al af waarom dat er niet standaard in zat, die gridlines. Allee, ik vind niet dat je...
Maar dat is, hey, het is zo wat alles wat ze hebben uitgebracht is. Zo, hè, want ik snap dat eigenlijk niet, dat er dat nog niet in zat.
Ja, maar
het is allemaal wel chic, maar...
Palpina, is er één nieuwigheid in iOS 5 die je gisteren gehoord hebt, want je zegt van kijk, dat is een reden om te upgraden? Of om misschien zelfs een iPhone te kopen?
Nou, niet om een iPhone te kopen of om echt... ja, niet speciaal daarvoor. Maar er zitten natuurlijk wel hele interessante dingen bij. Die camera button die meteen op je lockscreen zit. Dat is natuurlijk hartstikke handig. Ik bedoel, ik snap niet dat ze daar niet eerder mee waren gekomen. En Twitter... wordt ook veel beter dat je meteen kunt inloggen en foto's heel snel kunt delen op Twitter. Ik bedoel, dat soort dingen, ja, dat was eigenlijk al... Ik denk dat dat gewoon dingen zijn waar mensen al heel lang naar zochten. Dus, maar om echt daarvoor een iPhone te kopen, dat weet ik niet. Ik heb ook gisteren... Nadat ze dit dus hadden aangekondigd... ik heb namelijk nog de 3GS iPhone. Ja. En ik heb aan mensen op Twitter gevraagd... of ze vonden dat dit genoeg reden was om nou te switchen naar de 4. Of naar de nieuwste. En de meeste mensen vonden van niet.
Krijgt de 3GS nog altijd de update? Gaat die iOS 5 krijgen?
Ja.
Oh, ja.
Serieus?
Ja.
Ja.
Ja, volgens mij wel. Ja.
Dat is op zich wel opvallend, hè?
Ja.
Want,
ik denk omdat heel veel mensen die nog hebben, denk ik.
Mm-hmm.
Een 2 versies terug, hè, dat is zo over het algemeen de teneur van de zaken bij Apple. Hè.
Dus volgend jaar de 3GS eruit en dan zo schuiven we op.
Ja.
Ja. Misschien het belangrijkste, die notifications. Dat was toch iets wat ik op mijn iPhone verschrikkelijk irritant vond. Als je 5 of 6 notifications na elkaar kreeg, de ene overschreef de andere telkens. Hè? Is dat iets wat je moeite mee had, Palpina?
Ja, dat was inderdaad heel irritant.
Mm-hmm.
Dus dit lijkt meer op een Android. In ieder geval, dat zegt iedereen. Ik heb zelf nog nooit... ik heb geen Android. Maar hoe de notifications nu gedaan worden... voor zover ik weet is dat je gewoon alles aan de bovenkant van je scherm krijgt. En dat het meer een swipe-down menu'tje is... wat veel beter klinkt.
Het is in feite...
het ziet er wel niet uit.
Ja, want je had onmiddellijk, Davy, de opmerking van... vind ik niks. Waarom niet? Want het is in feite vergelijking met Android.
Ik vind het echt goed. Dat zo, het Android-systeem vind ik geweldig.
Mm-hmm.
En de manier waarop dat ze meerdere notifications... Want nu krijg je bijvoorbeeld van Twitter mentions alleen van je laatste mention notification. Want die is inderdaad overschreven door de nieuwere.
Ja.
En ik vind het makkelijk, waarschijnlijk had Omnifocus een lijstje kunnen geven, gewoon in je notifications scherm, dat dan ook op je lockscreen komt te staan van wat jij op dat moment nog moet doen of kunt doen en van die dingen. Geweldig allemaal, maar zo die achtergrond daarvan, dat is zo de achtergrond die je op je iPad krijgt als je zo in Safari te ver doorscrollt en de pagina is nog niet geladen.
Zeg je dat mee eens, Marco?
Ja, het ziet er echt... maar ja, het is... De eerste versie, hè, zullen we maar zeggen. Dus het gebeurt nog wel eens dat dingen gewoon gaandeweg veranderen. En inderdaad, die achtergrond gaat eigenlijk... Vooral op de iPad is het heel erg lelijk. Op de iPhone, ja, daar is hij gewoon de hele breedte van de telefoon, van het beeldscherm. Dan valt het enigszins mee. Maar op de iPad, ja, heb je gewoon daarnaast ook nog stukken vrij... En dan valt het nog meer op dat die achtergrond zo lelijk is.
Ik hoorde gisteren een paar keer op Twitter zag ik voorbij komen dat het lijkt op Android, maar het is niet zo goed als WebOS. Wat doet WebOS dan anders?
Daar heb ik gisteren een stukje over gelezen. WebOS heeft ook die drop-down. Hè?
Mm-hmm.
Alleen, ze hebben net andere acties. om iets te openen, hoef je bij WebOS volgens mij alleen maar erop te tappen. En in iOS moet je swipen.
Ah, ja, oké.
En als dat het enige is, gewend, swipen is verwijderen.
Ja, ja, dat is waar.
Maar zo de man die het notification systeem gemaakt heeft voor WebOS, die is midden vorig jaar, geloof ik, is die toch overgestapt naar Apple om hetgeen te maken wat ze nu hebben. En vorige week is dan zo het nieuws gelekt dat ze zo die ene die een notification systeem had gemaakt voor de jailbroken iPhones, dat ze die nu ook hebben aangenomen. Dus dat kan goed zijn, want iOS 5 komt pas eind dit jaar uit. Of in de herfst.
In de herfst, ja. Er is geen datum opgeplakt.
Nee. Maar dat ze het zo eventueel toch hier en daar nog wat gaan bijwerken. Ja. Maar hetgeen wat zo bij WebOS er allemaal in zit, is eigenlijk dat veel meer apps kunnen veel dieper in die notifications gaan. Zoals ik bijvoorbeeld zei, ik zou heel graag hebben dat ik zo zou kunnen customizen in OmniFocus welke 2 of 3 acties hij op dat moment gaat laten zien en zo. En waarschijnlijk gaat dat er wel komen, maar gaat al van in het begin zijn.
Papina zei ook al van de Twitter-integratie. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Marco? Want je hebt het getest, hè?
Ja.
Wat kan ik nu meer dan wat met een gewone applicatie niet zou kunnen?
Je kan rechtstreeks tweeten. Dus als je bijvoorbeeld in je fotoalbum bent en je denkt van, oh, dat is een leuke foto, die wil ik op Twitter zetten. Nou, dan hoef je maar gewoon op het pijltje te zetten waar je normaal ook e-mail verstuurt. En daar staat dan tweet bij. En die foto wordt dan naar Twitter gestuurd. En je kan er eventueel nog tekst bij zetten natuurlijk. De foto wordt dan gehost op Photobucket, ofwel de Twitter image service.
En dat is dan URL's dan pic.twitter.com?
Ja.
Ja.
Met een of ander cryptisch ding erachter nog.
Mm-hmm. Oh, wel, dat vind ik nu een iets. Het wel.
Zeg maar, Davy.
Dat vind ik nu een iets, dat hebben ze zo gedeeltelijk van Android overgenomen, maar zo niet op de goede manier. Zo hetgeen wat ik eigenlijk heel geweldig vind aan Android, is dat apps de mogelijkheid krijgen om veel dieper in het OS samen te babbelen. Zo kun je bijvoorbeeld in een Twitter-applicatie kun je een foto bekijken en dan kun je rechtstreeks via de knop verstuur kun je dan naar je Picasa webalbum gaan sturen. Ja. Gewoon omdat de Picasa-app dat kan inbouwen. En nu is dat heel mooi ingebouwd met Twitter. Maar ik vind dat eigenlijk niet echt zo fijn dat Twitter dat bijvoorbeeld wel kan of van Apple nu mag en een Tumblr of zo bijvoorbeeld niet. Ik snap niet waarom dat geen vorm van API is, het share-knopje.
Trouwens, ze dwingen je ook min of meer om de Twitter op te installeren. Als je dus in je instellingen van je Twitter-account gaat, staat daarboven ook nog een rechtstreekse link om de Twitter app van Twitter zelf te installeren. Dus ze hebben toch een redelijke deal met Twitter, denk ik.
Maar je kunt het wel gebruiken zonder die applicatie te installeren.
Ja.
Ja.
Maar dat is ook voor om vanuit andere applicaties, staan vanuit uw Gowalla en zo te kunnen van u een check-in en tweet aansturen. Dat is gewoon die credentials dat hem daarbij houdt van hoe dat je aanlogt, met welke login, welk wachtwoord dat je aanlogt op de Twitter API.
Gaan andere applicaties ook daarvan gebruik kunnen maken? Gelijk Stefan zegt Gowalla, ja?
Ja.
Dus als ik een developer ben, dan kan ik in mijn applicatie die Twitter dingen allemaal inbouwen.
Dat is de bedoeling, want anders heeft dat denk ik totaal geen zin. Hè?
En ik denk dat dat ook veel te maken heeft met magazines en kranten. En dat voor hun veel makkelijker wordt om een share-knop van bepaalde artikels mee te geven.
Davy, gaat jij, er was ook nog iets aan een aankondiging van de Safari Reading List. Gaat je Instapaper nu overboord gooien?
Ik heb daar eigenlijk 2 dingen voor nodig. Enerzijds moet die reader-functionaliteit exact hetzelfde werken als op de Mac. Dus dat ik het lettertype en al kan aanpassen.
Mm-hmm.
En langs de andere kant moet die readinglijst synchroniseren tussen mijn Mac, mijn iPhone en mijn iPad.
Ja.
En dat gaat hij doen?
Dat gaat hij toch doen, ja?
Ja.
Via de cloud.
Ja. Okay, dan.
Wat denk je, is Instapaper in gevaar? Want,
ik denk dat wel.
Ja?
Maar Instapaper, wij zitten zo in dat wereldje waar zo heel veel mensen Instapaper gebruiken. Maar heel veel mensen gebruiken Instapaper niet en die gaan nu die reading list kunnen gaan gebruiken. Om dat heel
dat
veel makkelijker te gaan maken.
Ja. Papina, gebruik jij Instapaper bijvoorbeeld?
Nee, ik gebruik Instapaper niet.
Gaat je dit wel gebruiken?
Ja, ik denk dat ik het misschien wel even ga uitproberen. Ja, ik heb Instapaper ook wel uitgeprobeerd, maar ik gebruik het gewoon niet. Maar dit, ja, misschien wel.
Ja. Davy, sorry, maak uw gedachtegang af. Ik heb u onderbroken.
Nou ja, ik ken eigenlijk zo heel veel geeks. Als je ook naar andere podcasts luistert, dan komt zo vaak de zin terug dat zo de iPad een $500 Instapaper device is. Ja, dat op zich was dat tot een 2-3 maanden terug was dat wel waar voor mij. En als Safari dat kan aanbieden als iets op één plaats, dan is dat goed. Ik denk dat ik dan nog een hele tijd Instapaper zou gebruiken, want hoe gebruik ik Instapaper? Dat is bijvoorbeeld vanuit Flipboard stuur ik artikels naar Instapaper, dus ik lees zo de eerste twee zinnen en dan, misschien is het wel interessant, ik ga naar Instapaper sturen. Of vanuit een Twitter-client, waar dat je dan de link vasthoudt met je duim en dan send to Instapaper doet. En zolang dat die apps dat niet inbouwen van send to my Safari reader list, denk ik dat Instapaper niks moet vrezen.
Nee, want
en Instapaper heeft die sociale dinges nu ook, hè, dat vind ik ook niet slecht. Dat je zo van je vrienden zo de interessante dingen kunt lezen.
Er waren nog wat interessante dingen. De iMessage-dienst. Marco, leg eens uit wat dat precies is. Of wat we daarmee kunnen.
Dus een berichtenservice van Apple zelf, waarmee je tussen iOS-devices, dus je iPod Touch, je iPad en je iPhones, berichten kan sturen. Is eigenlijk gewoon vergelijkbaar met die BlackBerry Messaging, wat al jaren volgens mij bestaat. Mm. Het gaat niet via SMS. Het is gewoon een eigen protocol, zeg maar. En de operators zullen dat natuurlijk wel niet zo fijn vinden. Want het gaat natuurlijk niet van hun SMS-bundels en zo af.
Dus ze kunnen er geen geld aan verdienen?
Nee.
Als het niet over de wifi gaat, hebben ze nog altijd iets aan de data. Hè?
Ja, dat is waar.
Maar met de flat fee bundles natuurlijk is dat minder relevant voor de mensen.
En ik heb me altijd verteld dat SMS pure winst is. Hè?
Ja, hè.
Dus,
ja.
Het schijnt ook dat John Gruber schreef dat op Daring Fireball dat de operatoren pas gisteren samen met ons van het bestaan van iMessage te horen kregen.
Waarschijnlijk terecht.
Mm-hmm. Ja, ik vind dat goed.
In de chat wordt er ook gezegd, die WhatsApp, is dat ook iemand die ze, of ook een dienst die ze buitenspel gezet hebben?
Ja, of Viber, hè.
Die ken ik niet.
Zo heel veel van die apps die ook zo berichtjes deden over data. En waar eigenlijk Apple altijd in een slecht daglicht kwam. Ofwel hadden ze zo'n app geweigerd. Ofwel hield zo'n app uw persoonlijke gegevens bij van al uw contacten, zoals Viber deed. WhatsApp werd zo ondertussen door een aantal providers geblokkeerd en alles. Nu, ik denk dat ze zoiets gehad hebben van op zich is dat geen slecht idee en dat wordt precies veel gedownload, dus daar is vraag naar, dus dan gaan we dat zelf proberen bouwen. En ik vind dat ze daar zeker alle redenen toe hebben en dat zorgt er ook voor dat als ik een iPhone heb en ik heb bijvoorbeeld zo geen 1000 gratis sms'en, dat ik er wel voor zou zorgen dat mijn vrienden ook allemaal een iPhone zouden zien zitten. En je lock-in wordt ook weer groter. Hè? Je gaat minder snel overstappen naar een Android-device als je dan weer voor sms'jes gaat moeten betalen.
Ja. Hebben we nog niet gehad over die wireless sync van iOS 5?
Geniaal.
Ja? Waarom?
Finally.
Niet helemaal.
Jawel.
Wacht. Niet allemaal door elkaar. Wat is er geniaal aan en wat is er niet geniaal aan?
Dus 's nachts, je gaat slapen en je steekt je iPhone in je dock of in uw oplader en ondertussen gaat hij op zoek naar iCloud of naar uw iTunes op uw Mac en dan maakt hij automatisch een backup wat je nu moet doen met uw kabelke in uw computer. Dus, geniaal, hè?
Ja. Je krijgt ook de updates van de OS gaan ook via wifi dan, hè?
Ja.
Ja. Maar Marco, er was een beperking op, hè?
Ja, die wifi sync, dat is echt alleen maar de sync tussen de iOS device en iTunes, hè? Daar zit het cloud niet tussen. Je wifi sync, die werkt dus alleen maar als je hem in een dock of aan een power adapter hebt hangen. En
daar is gisteren wel iets van gezegd.
Zou ik het wel leuk vinden als hij meteen begon te synken als ik binnenkwam.
Nee. Nee, dat zou je niet leuk vinden, want dan gaat na een tijd gaat je batterij zo direct leeg zijn.
Dus als ik het goed begrijp, moet je je iPod of je iPhone moet je eerst aan de stroom hangen en dan pas kunt je
zinken. Ja, en dan gaat hij zoeken naar via de wifi of dat je iTunes openstaat.
Op zich wel lastig.
Hij moet ook gewoon een sleep modus zijn. Dus je ziet er ook helemaal niks van. En alles gebeurt in de achtergrond. Ook, dat merk je nu al, ik heb iOS 5 op de iPad geïnstalleerd. En ook het gewone synken gebeurt in de achtergrond. Hè. Normaal kreeg je altijd zo'n scherm van bezig met synken. Maar nu kun je gewoon je iPad door blijven gebruiken. Terwijl het synken op je iTunes, gewoon met het kabeltje, op de achtergrond doorloopt. Ja. Dus dat is ook wel leuk. En die wifi sync is natuurlijk een doorvoering daarvan. En ik moet zeggen, ik ben daar ook erg blij mee dat dat eindelijk gebeurt. Software updates is gewoon via de cloud, als ik me niet vergis.
Zoals bij Android.
Ja.
Ja, maar dan niet via de carriers, hè?
Nee. Het moet via...
Alleen via wifi, hè?
Moet via wifi, ja.
Dus geen gedoe dat je in één keer branded applicaties op je iPhone hebt staan.
Dus is Palpina volledig verdwenen uit Skype? Ik hoop stiekem dat haar PC gecrashed is of haar Mac gecrashed is. En niet dat ze ons moe was. Ja, zullen we wel zien. Misschien wel het belangrijkste, iCloud.
Maar we hebben nog een paar dingen nog niet gehad.
Zoals?
Newsstand, waarin al uw... een soort iBooks-achtig ding, waar al uw magazine-apps of uw magazine-subscriptions automatisch in komen te staan. En die worden vanaf nu ook op de achtergrond gedownload. Iets wat mij ontzettend stoort. Ik heb een abonnement op de New Yorker op mijn iPad. En ik krijg dan 's morgens, welke dag is dat? Ik denk dinsdag. Krijg je dan zo'n pop-up van, kijk, je hebt een abonnement, haalt het maar af. En nu gaat die dus automatisch, gaat die dan gewoon downloaden voor u. En dan komt daar zo'n een rood bolletje met een cijferje in van, er is een nieuwe. Dan hebben ze ook alle simpele to-do-apps, zoals Remember the Milk. Hoe noem je het? De Hitlist is vorige week uitgekomen. Dat is ook zo'n app die al 3 jaar is aangekondigd en nu ineens uitkomt. Hebben ze ineens buiten spel gezet met zo de ingebouwde reminders. Het geniale aan die reminders is iets wat OmniFocus bijvoorbeeld al langer doet. Dat is GPS-locaties ergens aanhangen. Het voorbeeld dat ze ter plaatse gaven was, als ik hier uit het Moscone Center ga, dan moet ik mijn vrouw bellen. En dan gingen ze dus met die iPhone ietsje verder staan, waardoor dat ze buiten het center kwamen en dan kwam er een reminder van, kijk, je moet je vrouw bellen. Het is geen vervanger voor mensen die kwaliteit-apps zoals Things of OmniFocus gebruiken, maar het is wel een stap in de goede richting van GPS-locatie en geofencing.
Remember the Milk doet dat ook, hè? Dat was een van die applicaties die dus ook weer onder hun...
Ja, maar ik denk dat ze zo ook bij Apple eigenlijk doorhebben dat er een heel groot segment van hun gebruikers op die App Store weinig gaan zoeken.
Mm-hmm.
En dat het misschien toch wel makkelijker is om een basisfunctionaliteit in te bouwen. Zo zijn wij naar TEDx Kids geweest in Waterloo. En ik was daar mijn notities aan het maken in Omni Outliner op de iPad. Nog altijd de beste app sinds gisteren. Echt geweldig, maar je zag dat daar allemaal van die expats zaten met een iPad en die maakten allemaal notities in de notities-app, waarvan elke geek overtuigd is dat het het duivelskind zelf is. Maar het werkt wel, het wordt aangeboden en het is een meerwaarde voor
Apple. Ik heb dat op die Remember the Milk ook, op Android. En ik heb dat afgezet na verloop van tijd, omdat het gewoon niet nauwkeurig genoeg was. Ik hoop dat het op de iPhone nauwkeuriger gaat zijn. Maar ik was 2 kilometer van mijn locatie af en ik kreeg weer een notification van je zit in de buurt van, zeg maar iets, de GB. Hier moet je melk gaan uithalen. Ook al was ik daar kilometers vanaf. Ik hoop dat het op iOS dan iets nauwkeuriger gaat zijn, maar dat was op Android in ieder geval niet het geval.
Dan heb je nog mail wordt aangepast, waardoor dat je vanaf nu in het vet, in het scheef en in het onderlijnd kunt e-mailen. Dat is wat mij momenteel ontzettend stoort, dat je dat niet kunt.
Mm-hmm.
Want ik stuur graag e-mails waar dan de belangrijke datums in het vet staan.
Ik snap dat test niet. Waarom stuurt je dan niet gewoon een e-mail met enkel die belangrijke datums in?
Omdat je hebt etiketten en sommige mensen hebben manieren.
Ja, ja. Moet, ja, dat geef ik. Je moet een fatsoenlijke e-mail maken. Hè.
Ja, maar dan moet
ik werk zeggen, in het onderwijs, hè, man. Daar wordt u veel verweten wat je eigenlijk niet fout gedaan
hebt. Maar vet in mail. Allee, ik kan dat dus niet.
Ja,
vet en onderlijnen in mail.
Ja, dat wordt veel gedaan, hoor, Stefan.
Ja, ik niet.
Sommigen gebruiken mail als Word. Hè.
Maar ja, juist daarom. Voert er dan een Word-document aan toe, hè, of een PDF of zo?
Ja, dan wordt het dan weer nog groter. Nu? Nee, dat lijkt me niet
ja,
echt.
Ik meen dat echt.
Nee.
Nee.
Ja, ik meen dat echt wel. Moet men een keer uw mail dan gaan lezen via een webclient die dat niet ondersteunt?
Ja, maar ja, als je nu een e-mail uitstuurt, zo, geachte collega's, ik nodig u op die datum uit, om dat uur in die zaal, ter gelegenheid van dit of dat, en daar zo een tekstje bij met een uitleg van waarom dat ze daar moet zijn, vriendelijke groeten, Davy.
En dan had hij nog een keer die datum en die locatie in het vet gaan zetten.
Ja.
Maar ik vind dat overbodig als er maar daarin staat. Welkom.
Ja, oké, daar gaan we nu niet over discussiëren. Dan vind jij dat overbodig en ik niet.
De laatste vraag over iOS 5. Cindy, gaat jij overschakelen op een iPhone nu je dit allemaal hebt gehoord?
Nee.
Jammer.
Nee, ik ben nog altijd heel tevreden over mijn Android.
Mm.
Al vrees ik wel dat, dat het toestel... mogelijk zo over een jaar misschien onbruikbaar zal zijn. En dan wil ik het wel herbekijken.
Ja. Oh, er is vooruitgang.
Er is hoop.
Cindy gaat het herbekijken. Oké, misschien het belangrijkste wat gisteren is aangekondigd is iCloud. Leg eens uit in één zin. Nu ga ik het moeilijk doen. Nee. Wat is iCloud en wat hebben we daaraan?
De nieuwe iTunes.
Dat is wel een heel ruime omschrijving, hè, Davy?
Ja, nu gebruik je... Vroeger, ze hebben zo'n slide laten zien. Vroeger had je dus je MacBook, was zo het moederdevice. En dan had je al je iDevices daaronder.
Mm-hmm.
En dan moest je die aan je lokale computer gaan hangen om te synken. Dan had je zo de mop van... I named my iPod the Titanic. En nu is dat dus niet meer. Nu hebben ze de MacBook en de iMac eigenlijk declasseert tot een gewoon toestel zoals de rest en gebeurt uw sync allemaal via die cloud. En het is eigenlijk geen sync, het is meer, jij stuurt dingen van uw devices naar de cloud en die stuurt dat dan direct terug naar uw devices. Het is dus eigenlijk niet wat Dropbox doet, want zoals ik het begrijp is er geen webcomponent.
Mm-hmm. En dat gaat allemaal zonder dat ik er iets voor moet doen.
Ja, just works, zeiden ze zelf.
Ja, ja. Dus je opent iTunes en hij gaat onmiddellijk kijken welke muziek je hebt, bijvoorbeeld.
Bij iTunes denk ik niet dat het zo werkt.
Ja. Wat ik wel...
Opvallend... Dus het is niet dat uw muziek ergens op een server staat in North Carolina.
Mm-hmm.
En dat wanneer jij iTunes opendoet, dat die dus eigenlijk op een soort van Maarten Hendricks harde schijf gaat kijken op je server. Het is eigenlijk gewoon, wanneer jij een foto neemt met je iPhone, dan wordt die foto naar North Carolina gestuurd en vandaar sturen ze die foto direct naar je iPad en je MacBook. Maar het is dus niet zoals als je naar de website van Dropbox gaat op een computer waar je het niet gewoon bent, dat je dan die foto opnieuw kunt gaan downloaden. Ze staan gewoon klaar voor u.
Ja.
Het is niet dat jij een server hebt waar je dingen... alleen maar staan. Ze staan gewoon op je devices. En in plaats van de kabel naar iTunes, is het nu via je wifi-netwerk en iCloud.
Marco, MobileMe is volledig server, weg. Hè? Oh, sorry. Nee, Stefan, zeg maar.
Ja, het staat wel op een server. Hè, want als je een nieuw toestel koopt, dan kan het nog altijd zijn van, kijk, download nu alles wat op iCloud staat, wat ik al gekocht heb van applicaties, van muziek en zo.
Ja.
Dus het staat
op maar bijvoorbeeld die foto's, dat zijn alleen maar de foto's van de laatste 30 dagen...
Mm-hmm.
Of uw laatste 1000 foto's. Hetgeen wat eerst komt.
Ja.
Dus het is niet dat heel uw iPhoto-library ergens online staat en dat jij, als jij een nieuwe Mac gaat kopen, dat jij al uw foto's opnieuw kunt downloaden. Hè? Dat is niet zo.
Dat klopt.
Dat zou ook onbetaalbaar worden, denk ik, voor Apple.
Dat je apps kunt downloaden, dat is gewoon omdat die bestandjes staan toch al in die iTunes Store. Dus eigenlijk is dat niet zo moeilijk.
Maar uw Pages-documenten en zo allemaal niet, hè?
Nee,
jullie zien iCloud als de iTunes, maar het is veel meer dan dat. Hè?
Maar het is toch veel minder dan een Dropbox?
Ja, dat denk ik ook.
Want je kunt
dat weet ik niet. Dat weet ik
waarvoor
niet.
Ik Dropbox gebruik, is om daar mijn PowerPoint of mijn Keynote-presentaties op te zetten. En in school ga ik dan naar dropbox.com en haal ik ze af. Dat kun je met iCloud niet, voor zover dat zij het hebben uitgelegd.
Volgens mij kun je dat wel, als je aanlogt op een Mac en daar je credentials invult en daar je mobile
op Windows invult,
dan heb je dat ook. En zelfs
Windows
op een Windows.
Gaat dat ook gewoon werken.
Dan moet heel het iCloud-gebeuren daar wel op geïnstalleerd staan.
Dat is, ja, Dropbox moet ook op je machines geïnstalleerd zijn.
Ja, maar dus je Pages-documenten, vrees ik dat via iCloud alleen maar naar een Pages-applicatie worden doorgestuurd. En ik denk niet dat jij als jij in Word, dus de iCloud op je Windows-PC, ingesteld staat, dat als jij Word opendoet, dat jij je Pages-documenten ziet. Daar vrees ik voor.
Ja, dat weet ik, maar het gaat veel verder dan dat ook. Hè. Ten slotte... Je moet het ook gaan zien vanuit het standpunt van de application developers. Ik heb nu Twitter en ik heb een Twitter-client op mijn PC, ik heb een Twitter-client op mijn Mac, ik heb een op mijn iPhone. Wel, als je nu één tweet leest op je iPhone, dan heb ik nog altijd het liefst dat die ook gelezen is op mijn Mac en op mijn computer en op mijn telefoon. Wel, de iCloud kan daar ook voor zorgen.
Is dat de bedoeling? Gaat dat gebeuren, Stefan? Ja?
Dat is zo. Ja. Als application developer zit er in een iOS 5 nu al API calls waarmee dat je zelf kan ondersteuning bieden voor iCloud. Mm-hmm. Dus gelijk welke applicatie, uw Remember the Milk bijvoorbeeld, uw client van Remember the Milk, die kan gaan synken met iCloud en ervoor zorgen dat alles up-to-date staat op al uw devices, uw Macs.
Dat is hetgeen wat je nu eigenlijk toch ook al kunt met MobileMe.
Nee.
MobileMe.
Om niet focus en zo doet dat toch ook met MobileMe?
Ah ja, er zijn applicaties die inderdaad synchroniseren via MobileMe. Ja. Maar dat zijn eerder uitzonderingen, denk ik, David.
Je zet dan gewoon een datafile op MobileMe. Volgens mij
en het is het synchroniseren, hè? Het is niet pushen van. Dat is toch een duidelijk verschil.
Marco, MobileMe gaat ermee ophouden, hè? Het .me-adres, dat blijft wel, hè?
De mailadressen blijven gewoon.
Mm-hmm.
Zelfs je .mac-account blijft gewoon werken. Maar MobileMe als dienst gaat eruit. En dan heb ik meteen mijn vragen, wat gebeurt dan met iDesk? We krijgen nu allemaal 5 gig gratis, maar we hebben nu 20 gig waar we voor betalen. Komt er misschien een betaalde dienst waar je je opslagruimte mee kan uitbreiden? Weet ik niet. iWeb, veel mensen gebruiken het toch. En wat even MobileMe Gallery, ook zoiets. Waar gaat dat allemaal heen? Een MobileMe Gallery wordt natuurlijk door die fotostream vervangen. Maar die iWeb, die webhosting, ja, daar hoor je niks van. Ik ben benieuwd.
Ik ga misschien een domme vraag stellen, maar gaat iCloud alleen synken via applicaties? Of krijg ik ook een map op mijn Mac waar ik bestanden kan inslepen?
Hoe dat ik het begrijp, is de Apple-visie gewoon... Ik heb applicaties en in die applicaties zitten documenten. En waar je nu die documenten via iTunes er moet uitslepen en insteken, gaat dat via die iCloud werken. Dus gaat je, als je Pages opendoet, je iCloud Pages documenten zien, maar niet een mapje waarin een mapje Pages staat, waarin dan...
Nee, dus niet gelijk Dropbox.
Nee.
Maar die documenten staan wel op je computer uiteraard.
Ja, ja. Maar ik heb geen map die,
ik
overheen heel mijn Macs, als ik er meerdere zou hebben, gesynchroniseerd zou kunnen houden.
Ik denk dat de bedoeling is om ook veel van die iOS-developers naar macOS te kunnen krijgen. Ja. Want nu is dat synken veel makkelijker. OmniFocus is zelf met een dienst begonnen, Echofon is zelf met een dienst begonnen. Maar dan moet je al een populaire dienst hebben, terwijl nu kunnen... beginnende developers kunnen al ineens een geniaal idee hebben en het op iCloud gaan baseren, zoals Stefan zei.
Mm-hmm. Misschien het belangrijkste was die iTunes match. Hè?
Dat snap ik niet, dat mogen ze mij eens uitleggen.
Ja, misschien kan Marco dat uitleggen. Hoe werkt iTunes match?
De iTunes match is eigenlijk... ze hebben iTunes in de cloud, hè? En iTunes in de cloud is alleen voor die dingen wat je in iTunes gekocht hebt. Maar ze hebben iets extra's, $25 per jaar. Een dienst waarmee je geripte muziek ook beschikbaar kan stellen in de cloud. Dus hij gaat gewoon kijken naar je bibliotheek. Hij ziet wat je gekocht hebt. Hè, hij kan gewoon die lijst vergelijken. En hij ziet ook wat je niet gekocht hebt. En dat gaat hij dus zoeken in de iTunes Cloud. En die kun je dan downloaden op je devices.
Ja, en dat
of
kost
spelen op je devices.
Dat kost $25 per jaar.
Kost $25 per jaar. Ja.
Dus als ik in theorie een illegaal mens zou zijn en ik heb een hoop muziek via Napster afgehaald, stel dat dat zo zou zijn. Als ik nu binnenkort iTunes opstart, gaat hij automatisch kijken via iTunes Match of die muziek ook in iTunes voorkomt.
En er is goed gesproken over illegale muziek. Hè. Er is
Ik geef nu een extreem voorbeeld, Stefan.
Ja, maar dat zijn geen geripte muziek-cd's, dus het is niet gezegd dat dat zal werken.
Ah, en hoe gaan ze dat zien?
Zij gaan...
Op dezelfde manier of dat je nu een cd in je computer stopt en dat je via de IMDb gaat gaan kijken van, ah, het is een cd, dus die Grace song staan Note. Erop.
Via de Grace Note database denk ik dat gaat werken, ja.
Mm-hmm. Ja, maar goed, dat is met illegale software, of met illegale muziek zit dat er ook allemaal in.
Ja, dus dat gaan ze toch niet zien?
Niet altijd.
Dat
ja, dat weet ik niet.
Ze hebben letterlijk gezegd, we have created software to investigate whether you have bought something or not.
Ja, volgens mij
en ik denk dat verder gaat dan alleen maar, we gaan een keer kijken naar uw lijstje en als uw liedje de Smurfen het Smurfenlied noemt, dan gaan we dat in uw iTunes Match zetten. Maar ik vind het daarentegen wel verdacht dat ze daar $25 voor gaan vragen en dat je exact hetzelfde gratis mocht doen met je muziek die je gekocht hebt op iTunes. Dat vind ik raar.
En wat gebeurt er met muziek die niet in iTunes zit? Dus die ik legaal geript heb. Ik heb een cd gekocht. Laten we zeggen, een of andere vreemde volkscd. Die niet in iTunes zit. Wat gaat daarmee gebeuren, Marco?
Geen idee. Daar wordt niks over genoemd. Als het niet in iTunes staat, denk ik dat je gewoon pech hebt. Dat je hem dus niet in de cloud krijgt.
Tom de Gre in de chatroom zegt, die iTunes Match komt gewoon nooit naar België. Dat zou ook nog kunnen, hè?
Ja.
Maar ik vrees eigenlijk voor een aantal van die diensten. Zo. Allee, ik hoop dat alles in België er komt, maar...
Naar het schijnt komt zo het stuk van purchased on iTunes, hè, dus wat je tevoren gekocht hebt, komt er in België naar het schijnt al niet, omdat ze hier die rechten niet bedingd hebben.
Mm. Misschien later. iTunes is ook later gekomen, hè?
Het staat er nu wel al op voor je applicaties, hè?
Ja, voor de applicaties en je books kun je wel doen. Maar de iTunes, dus de muziek, is alleen maar US. En ik ben bang dat dat net zoals die filmen gewoon nooit hier gaat komen.
Dat vrees ik ook een beetje.
Cindy, zit jij eigenlijk een iTunes gebruiker?
Beperkt.
Het is niet maar, dat je alles via iTunes doet qua muziek?
Op mijn Mac wel, ja.
Ja.
En aangezien dat eigenlijk mijn werktoestel is, gebruik ik dat nog redelijk veel eigenlijk.
Mm-hmm. Is er iets van iCloud dat je wilt gaan gebruiken?
Goh,
je hebt nooit...
ik moet dat eerst nog eens verder bekijken.
Mm-hmm. Maar je hebt nooit mobile mee gebruikt, hè?
Nee.
Nu, het is wel fijn dat het volledig gratis is, hè, Marco?
Ja.
Had je dat verwacht, dat volledig gratis ging zijn?
Ja, de geruchten gingen eigenlijk al, volgens mij al 2 jaar of zo, dat MobileMe eens een keer gratis zou worden, enzovoort. Dus het was een verrassing, maar eigenlijk ook weer niet.
Ze hebben wel een paar keer een flinke steek naar zichzelf gezet, hè?
Ja.
Hij zei van, Job zei op een bepaald moment, waarom zou je ons vertrouwen? Ik bedoel, wij hebben nu MobileMe gebracht.
Ja.
Het is toch wel vreemd dat ze dat deden, hè?
Ja, en dingen, Scott Forstel. Yeah, when you used to buy an iPhone, you had to take it home, unbox it, and then you saw this screen. En dan zag je zo het kabelken en zo het iTunes-icoontje. Ja.
En ook over het synchroniseren van muziek, hè. Je kocht muziek op je iPhone, dan moest je die aan je Mac hangen om te synchroniseren naar iTunes, en dan moest je je iPad inkoppelen om dat te synchroniseren naar je iPad.
Daar hebben ze al naarstig voor moeten onderhandelen om dat op 5 machines via een kabel te kunnen synchroniseren. Hè?
Mm-hmm.
Hoe dat ze, want dat, iedereen zegt altijd, ja, maar Google en Amazon hadden al een locker uitgebracht. Maar ze doen wel de moeite, en ze kunnen ook niet anders als grootste muziekwinkel ter wereld, om het te gaan onderhandelen. En het erge gaat zijn dat wij er geen gebruik van gaan kunnen maken, hè.
Steve Jobs zei, wacht, ik ga het even citeren, dat is om te eindigen over het Apple-gedoe. We're going to demote the PC and the Mac to just be a device.
Ja.
Wilt je dat, Davy? Is dat wat, wat we naar uitkijken?
Dat is hoe dat voor mij de werkelijkheid momenteel is.
En denk je dat het er ooit effectief zo gaat uitzien? Is iCloud
daar
een begin
van? Ik denk dat zij gedacht hebben dat zo met de iPad en zo, dat dat allemaal toffe extensies waren op uw computer, maar dat uw computer nog altijd de hub van uw medialeven ging zijn en van uw internetleven. Terwijl ik meer en meer zie dat wanneer de iPad voor mij niet voldoende is, ga ik naar mijn MacBook. En het zijn allemaal devices die hun eigen kracht hebben en hun eigen voordelen hebben. En het een is voor mij daarom niet beter dan een ander.
Hmm. Marco, wat denk jij? Is dat de bedoeling van iCloud? Dat we binnen, noem maar iets, een jaar of 10 niks meer op onze Mac hebben staan? Dat alles in de cloud zit?
Ik hoop het echt dat het gewoon inderdaad apparaten worden en niet meer zo complex zoals computers nu zijn. Ondanks dat het een Mac is, zitten er toch nog altijd wel dingen in waar je denkt van ja, is dat nou nodig? En het gaat het allemaal gewoon nog makkelijker maken. En dat, ja, dat vind ik wel leuk.
En misschien, Raf in de chatroom zei het ook een tijd geleden, misschien ook een datacenter in Europa, want North Carolina, het is een stuk, hè?
Ja, als het net zo traag gaat worden als iDisk, dan wordt het hier in Europa een drama.
Mm-hmm. Als het naar
ik
Europa
ben vooral
komt.
Blij dat het geen streaming geworden is.
Ja?
Ja, heel blij.
Waarom?
Ik ken niet.
Waarom? Ik kom heel vaak op plaatsen waar ik geen internet heb. En dan wil ik toch wel aan mijn muziek kunnen.
Hmm.
Ja, ja. Maar ik had gedacht dat het zo ging zijn, dat jij je files nog ging hebben. Zo hetgeen wat nu geworden is. Plus dan een soort van iCloud.com. Zo een Dropbox-mapje. Want Dropbox, wat Maarten altijd zegt, dat is echt zo het chiste wat er eigenlijk is uitgevonden de laatste jaren. En allee, dat is gewoon ontzettend handig. En dat is zo hetgeen wat ik nu nog mis. Zo, dat is zo die gesloten muur van Apple. Zo van, laat mij alsjeblieft naar iCloud.com gaan om daar mijn keynote af te halen in school. Dat ik die daar kan laten zien in de klas. En dat er bijvoorbeeld een iTunes.com kwam. Je logt in met je iTunes-account. En dat je vandaar kunt streamen. Want nu weten ze ook welke nummers dat jij gekocht hebt, maar ik denk dat ze daar gewoon de rechten nog niet voor hebben. Iets waardoor Spotify ook nog altijd overhoop ligt, hè?
Klopt, ja.
In Amerika.
Nu, het is...
Maar anders moeten we verder gaan met ander nieuws, want er zitten mensen te klagen dat het te veel over Apple gaat.
Ja, het spijt me, maar ik zit hier voor mijn plezier. Als ik graag over Apple praat, dan praat ik graag over Apple.
Wow.
Wow.
En waar is Pelpino?
Die haar Skype is gecrashed.
Yeah.
Ja, ze is er niet meer bij. Ja. Ik heb ook geprobeerd om haar terug te bellen, maar ze is volledig offline. Helaas, pindakaas. Ander nieuws. Tenzij iemand nog iets dringend te zeggen heeft over Apple.
Ja, de rest kunt je zien in de stream die online staat op de website van Apple.
Ik vond wel dat de mannen van One More Thing, die hadden... Je hebt gisteren flinke reclame gekregen, hè?
Ja, op Twitter.
Ja.
Het enige wat ik er nog eventjes wil over melden. Waarschijnlijk zal die mensen niet luisteren naar onze podcast, maar dat kalf die daar gans de tijd met zijn iPad, met zijn frontfacing camera, zijn smoel in beeld bracht op die stream, vond ik enorm irritant.
Ik vond, ja, ik heb gisteren heel de avond geluisterd naar Twitter om het te volgen, want ik kon niet aan de PC blijven zitten. Dat ging gewoon niet. Ik moest te veel doen hier in huis.
Man, dat was echt... Hij moest dan nu nog Pelpina geweest zijn. Ik zou dan zeggen, ja, oké. Maar nee, het was dat dan nog een of andere kieken die niet anders niet beter vond om zijn eigen smoel op zijn, zijn frontfacing camera op zijn iPad te zetten en dan af en toe een keer voor de camera te houden bij manier van spreken, zodat dat hem zelf in beeld kwam.
Mm-hmm. Maar je moet zoeken, ze hadden het toch maar. Hè? En ze hadden het waarschijnlijk als enige. Hè? Als Twit uw stream al gaat gebruiken.
Ja.
Poeh. Goed.
Ja.
Nee, zeg maar, Marco.
Ik vind dat aan zich wel een leuke stunt.
Maar, nu komt het maar.
Ja, ik weet niet of ze het in de toekomst moeilijker gaan maken voor journalisten om te streamen en contact te maken. Hè. Aan zich houdt Apple hier niet van.
Mm-hmm.
En misschien wordt het voor bloggers en dergelijke volgende keer nog moeilijker.
Maar waarom zouden ze dat
niet gedaan? Heb je dat patent gezien dat ze hebben ingediend? Dat je zo via infrarood frequenties En de camera-app, dat je bijvoorbeeld als je een foto gaat maken van een kunstwerk in het Louvre, dat er automatisch extra informatie op die foto kan komen, zo à la layer, hè, maar dan via infrarood. En dat er bijvoorbeeld op concerten en zo, dus ook zo van die straling zou kunnen zijn. En dat wanneer dat je dus een filmpje probeert te maken of een foto, dat dus het niet kan. Ik vond dat wel interessant.
Jullie. Benieuwd of het in de praktijk gaat uitgevoerd worden.
Ja, patenten is altijd moeilijk, hè?
Ja.
Ik bedoel, iedere dag komen er bijna patenten uit. Hè? Waarom hebben ze dat in godsnaam niet gestreamd? Want ze hebben het vorige keer wel gedaan, hè? Of was dat niet de WWDC?
Nee, dat was op Macworld, dacht ik.
Volgens mij streamen ze dat niet, omdat daar mensen zitten die daar ik weet niet hoeveel geld betalen en die daar ik weet niet hoe lang voor in de rij staan om daar te zitten.
Moeten ze ervoor
betalen?
Ja, amai niet.
Wat kost $1500 of zoiets.
En het was op een paar uur uitverkocht.
Jammer. Ja, 2 uur was het uitverkocht.
Stefan,
en alles op het web te lezen.
Ja, oké.
Ja, maar je betaalt niet alleen maar voor de keynote. Hè. Je betaalt ook echt voor de hele week workshops, seminars. Je wordt echt helemaal doorgemalen met...
Het is een week-evenement.
Ja, ja, en het is voor developers, hè. Dus...
Ja, allee, dat mogen we niet vergeten. Het is niet bedoeld voor Jan
zo, hetgeen wat ze eigenlijk gisteren hebben aangekondigd, dat is echt zo voor mensen die apps maken, die zo en dat kunnen wij ook gaan gebruiken. Ja. En om die creativiteit zo wat te kunnen aanzwengelen en die mensen zitten daar om les te gaan volgen, hè, een hele week. Ja.
Stefan, zou jij €1500 betalen om daar naartoe te gaan?
Ja, ik heb getwijfeld, maar iets te lang precies.
Ja, ik wilde ook gaan, maar inderdaad, voordat ik met mijn ogen geknipperd had, was het weg. En mijn vrouw had ook zoiets van, is toch wel duur.
We kunnen dat geld beter besteden. Iets helemaal anders. We gaan Windows 8... even overboord gooien. Microsoft.
Nee.
Allee, Marco.
Ja, Julie Lawson Green. Heb je die foto gezien? Oh.
Nee, wat?
Fab.
Ik weet niet waar je het over hebt.
Nee, heb je. De link. Previewing Windows 8. Daar staat een foto bij van Corporate Vice President Windows Experience. Mm-hmm. En, ik vond die best appetijtelijk, laat het zo zeggen.
Zet hem in de chatroom, dan kunnen we daar.
Ze had een zeer goede UI.
Ja, vind je dat echt?
Nee, ik vind het eigenlijk maar...
Is het niet een al te grote ommezwaai? Heb jij het bijvoorbeeld gezien, Cindy?
Heb ik wat gezien?
De nieuwe interface van Windows 8?
Nee.
Ah, wel, dat moet je echt eens opzoeken. Dat is een totale ommezwaai sinds Windows 95.
Maar het heeft meer van de Windows Phone 7.
Ja, ze gaan daarmee naartoe. Maar het gekke is dat er die hele laag van de gewone Windows zit er nog altijd onder.
Ja, en dat was ook een beetje hetgeen waar ik dan twijfels aan had. Van, ik vond het mooi, ik vond het knap, ik vond het nieuw, allee, innovatief en zo. Maar dan zie je nog dat alle oudere zaken er ook nog altijd in zitten. En dan vraag ik mij af voor hoeveel problemen dat ze zich daarmee weer op de nek zullen nemen.
Ik weet dat niet. Ik heb dat ook heel veel gelezen van mensen die dat ook zeggen. En die dan zo... het geweldig vinden dat macOS en iOS ook zo meer en meer naar elkaar aan het groeien zijn. En allee, als ik zo een beetje Apple begrijp, ik zeg niet dat ik dat doe, maar volgens hoe dat ik het zie, lijkt het mij dat de volgende generatie MacBooks wel eens met een touchscreentje zouden kunnen komen en dat je daar ook gewoon de laag iOS op kunt zetten. En met die iCloud... dat al uw data van uw apps, dus je hebt Omni Outliner voor uw Mac, voor de iPad-versie, en dat je dan van het een naar het ander kunt switchen, en dat je dan misschien het scherm binnenste buiten kunt draaien of zo. Maar wat dat ik bij die Windows 8 geniaal vond, dat is dat daar Windows nog onder zit, wat iedereen eigenlijk daarvan haat. Want nu kun je een iPad nemen en daar een extern toetsenbordje aan hangen en kun je zo ook lustig typen. Maar wil je de cursor verzetten, dus het blinkend streepje verzetten, moet je nog altijd met je vinger naar het scherm gaan. En je kunt dus geen muis aan je iPad hangen, want dat hoort niet. Maar stel je voor dat je een tablet hebt met Windows 8 die perfect werkt, zoals een iPad. Daar is werk aan en developers moeten daar hun werk zeker ook nog insteken. En ik weet ook niet of dat gaat gebeuren. Maar dat je dan daarnaast een draadloos toetsenbordje en een muis kunt gebruiken, je zet je tablet recht en je hebt een laptop.
Nu, ze kunnen ook niet anders dan de standaard interface van Windows eronder zetten. Hè? Ik bedoel, als ze willen, ze hebben enorm veel businessklanten. Ik kan me niet voorstellen dat ze in een bedrijf onmiddellijk zo geweldig gaan vinden als daar ineens de Windows Phone 7 UI bij iedereen op het scherm staat. Hè? Plus een groot aantal applicaties die specifiek geschreven zijn voor die gewone Windows-interface zou dan onmiddellijk moeten herschreven worden. Hè? Dus ze moeten wel daar die oude laag onder laten staan.
Dat is het verschil tussen Microsoft en Apple. Hè. Apple die spreken geweldig hard van het post-PC-tijdperk. En Windows, ja, ze willen wel meegaan met hun tablets, maar toch moet dat zo de PC blijven.
Omdat ze niet anders kunnen, denk ik. Maar ik vond het gewoon, het was niet mooi. Hè. Ik bedoel, je had die prachtige interface van Windows 8 met die tiles. Ja. Die echt bedoeld was voor een touch-interface. En dan lieten ze in het filmpje op een bepaald moment zien de gewone versie van Excel. Dan schoof je je Windows 8-interface bij wijze van spreken naar links. Waar had je dan een klein balkje.
Ja.
En dan had je aan de rechterkant die brede, gewone Excel-interface.
Ja, en PowerPoint hebben ze ook laten zien. Dat trok ook op niks.
Nu, het is wel zo dat, ik heb me laten vertellen, dat de Windows-afdeling en de Office-afdeling binnen Microsoft twee totaal verschillende diensten zijn. Dus het gaat zo zijn dat binnenkort die Office ook wel aangepast gaat zijn aan Windows 8, maar toch.
Maar als ik veel vragen bij ons in school van collega's krijg over dat ik daar weer zit met mijn iPad, dan is dat zo, kun je daar ook mee op Word en van die dingen. En ik denk dat de gok die ze maken is van de mensen kennen Word al zoals het is. En voor Word en Excel, dat... Mm-hmm. Ja, dat is toch moeilijker met een touch-interface. Toegegeven, Numbers op de iPad vind ik ook niet bruikbaar. En ik denk dat ze zo een beetje de gok willen maken van, ja, kijk, hier is uw tablet, allemaal mooi. Toetsenbordje, muis, je klikt op Excel en je kunt werken zoals je al altijd gedaan hebt. En dan heb je een ideaal ding voor in bedrijven en zo. Hè. Mensen moeten naar een meeting gaan, hup, ze nemen het mee. Alleen het tabletgedeelte nemen ze mee, of ze nemen een toetsenbordje mee. Of... Ik zie er iets in. En er zit zo precies ook zo een deel in van het filmpje toen van die Courier.
Ja, dat is waar.
Zodat je zo die vensters over elkaar kunt zo schuiven en al.
Marco, was het niet beter geweest dat ze gezegd hadden van we gaan een... zoals Apple doet met iOS, voor de tablets en voor de mobiele toestellen, een Windows... Ja, phone noemen ze het nu wel. En dan de gewone Windows echt met een standaard interface voor gewone desktops en laptops. Of is het een goed idee dat ze dat allemaal in één groot pakket gooien?
Ik denk zelfs dat Apple misschien over 1-2 jaar hetzelfde heeft. Dat we niet meer van een iOS en een OS 10 spreken, maar gewoon van een macOS of een, ja, hoe het dan ook mag heten. Mm-hmm. Ik denk dat... Het is qua onderhoud is het makkelijker om één OS te onderhouden dan allerlei forks wat je maakt. Dus ja,
het is wel gedurfd.
Eigenlijk niet zo verkeerd hoor van wat Microsoft doet. En ze hebben inderdaad, zoals je al eigenlijk zegt, een hele hoop legacy mee te dragen. Mm-hmm. Apple die zegt gewoon van ja, Intel, wij stappen over en PowerPC pech gehad. En 2 jaar later is alles Intel. Microsoft heeft natuurlijk een heel ander probleem in de zakenwereld. Dus die kunnen niet zomaar alles droppen.
Vond je dat er goed uitzag, Windows 8?
Ja, ja. Ik ben ook geen fan van die oude schil wat eronder zit. Mm-hmm. Maar de Windows 8 zelf vind ik echt schitterend. Ja.
Ja.
Ik vond het ook wel mooi. Ja, ik vond het ook, want ik heb dan het filmpje eens bekeken. En ik vond het ook wel grappig toen ik dan de voorstelling zag van iOS 5. Het toetsenbord wat ze gedaan hadden met het toetsenbord binnen Windows 8, kon je zo ook je toetsenbord verplaatsen en dan splitste zich dat op in twee delen.
Ja, dat is
zo.
Waar, dat heb ik ook gezien. Ja.
En dat zag ik net hetzelfde in het iOS 5 verhaal.
Ja.
Dus, ja, en bijvoorbeeld zo dat je in een Windows 8 app heb je dan een scheiding tussen bijvoorbeeld links je lijst van e-mails en rechts het bericht. En dat je dan zo het tussenschot kunt bewegen. Dat hebben ze nu ook, zit dat toevallig ook in iOS 5. Dus vroeger had je dan, als je hem in Portrait hield, uw lijst van mails, uw mailbericht, en dan moest je zo naar een knopje gaan voor uw lijst. Ik weet niet waarom ze dat ooit gedaan hebben, het is totaal niet bruikbaar. En nu hebben ze dus links ook zo'n knopje, en als je daar dan mee swiped, dan komt er ook zo'n lijst te staan. Zo, beïnvloeden elkaar toch eigenlijk ook wel een klein beetje precies.
Ja. Is er iets gezegd van wanneer Windows 8 gaat uitkomen?
Dat is de vraag natuurlijk altijd, hè, bij Microsoft.
Of het gaat uitkomen.
Was het niet ergens 2012?
Ah, oké. Okay. Dat is nog wel even.
Maar ja, projected in ieder geval... late 2011.
Hmm.
Ja.
Dus waarschijnlijk ergens midden 2012.
Goed. Ik stel voor dat we eerst de tips doen en dan misschien nog iets over E3. Vlot doe de tips af. Marco, een tip.
Oké. Twee tips. De eerste, IRCcloud.com. De mensen in de chat zitten op IRC. En IRCcloud is een cloud-based IRC, zullen we maar zeggen. Het is gewoon een hosted service. En daar kun je met je webbrowser kun je daar naartoe. Het is nog een closed beta, dus je moet uitgenodigd worden, maar je kan je wel al aanmelden. En ik zit er nu al de hele tijd in. Ik vind het aan zich heel erg handig. Voor mij even geen colloquie nu, maar gewoon IRC Cloud. Ik zag wel dat bijvoorbeeld de chat van TwitTV, die weigerde het, omdat het een proxy service is. Hè? Omdat je niet rechtstreeks connect naar die service. Dus daar kom je er niet op. Gelukkig, bij Tech45 hebben we het gewoon wel beschikbaar. Dan heb ik nog een andere tip. Een iets wat technischere waar ik vandaag tegenaan liep. Ik was mijn iPad aan het backuppen. En op een gegeven moment zei mijn OS zei van... Hallo, ik heb geen ruimte meer op je harde schijf. En ik kijk en, ja, en ik zag nog maar 250 MB. En op een gegeven moment was het nul. Het liep maar gewoon op. En op een gegeven moment was het echt weg. Dus ik aan het zoeken en aan het zoeken. En ik denk van, ja, waar is dat nu? Ik bedoel, ik heb niks erbij gezet. En toen ben ik eens gaan graven en op internet gaan zoeken. En het blijkt, die iTunes backups... die worden behoorlijk groot. Ik heb natuurlijk een 64 gig iPad, keer 2. Ik heb 2 iPhone 4's, 2 iPod Touch'en. Als je die allemaal backupt, het gaat natuurlijk niet volledig. Hè? Dus die backup van de iPad die is nooit 64 gig, maar toch altijd wel misschien een 10 of 15 gig. Dat loopt natuurlijk op. En ik zag dat die 50 gig was in totaal, die folder.
Goh, dat is wel,
op internet heb ik gekeken. Ik heb maar een SSD van 128 gig. dus,
en
standaard zet iTunes, ook al heb je je library, je bibliotheek, op een externe harde schijf staan. Die backup die staat nog steeds op je lokale harde schijf. Dat is heel vervelend. Maar met een symbolic link, ik zal in de show notes wel precies zetten hoe het moet, of verwijzen naar een trucje, kun je die dus toch verplaatsen naar een externe harde schijf. iTunes denkt dan dat hij gewoon lokaal staat, maar hij staat dan in werkelijkheid op een externe harde schijf. Scheelt je 50 gig. Is vooral handig als je bijvoorbeeld een MacBook Air hebt met maar 64 of 128 gig SSD.
Of een 6 jaar oude witte MacBook met 60 gig.
Ja.
Ik heb juist gekeken, bij mij is het ook 10 gigabyte.
Ja, het scheelt toch, hè?
En ik heb er 60, dus...
En het gewoon die backups gewoon verwijderen is geen optie. Ik heb dat gedaan toen ik overschakelde van de iPhone naar de iPod Touch. Die backups gewoon van de iPhone volledig verwijderd, die map. Niet de map backups, maar wat erin zat. En daardoor liep de sync tussen mijn iPod Touch en iTunes altijd volledig missen.
Ja, je moet als je ze verwijdert, dat kan gewoon via iTunes zelf. Dan ga je naar instellingen en dan zit ergens in de tapjes staan je devices. En als je die devices aanklikt, dan kun je zeggen van wis backup. Oh ja. En als je het zo doet, dan is het gewoon netjes weg.
Dat had ik dus niet gedaan. Hè.
Maar ja, backups verwijderen is natuurlijk ook niet handig. Hè?
Mm-hmm. Davy?
Mijn tip is thestonesoup.com. Oh. Dat is een blog waar allemaal receptjes op komen te staan die maar 5 ingrediënten bevatten. En die allemaal super lekker zijn.
Je hebt ze effectief geprobeerd, ja?
2 heb ik er geprobeerd.
Welke?
De 2 laatste.
De 2 laatste.
Dus thestonesoup.com.
Stonesoup.com.
De Stonesoup. Ja, ja, en die slash blog die komt er vanzelf uit. Ja.
Leuke tip. Hij blijft bij eten en drinken, hè, onze Davy.
Ja.
Vorige keer was het koffiemachine.
Na 15 kilo mag het wel, hè.
Stefan.
Ik denk niet dat ik hem al heb vermeld, maar ik ga deze keer voor Text Expander van de mensen van Smile, of Smile on my Mac vroeger. Het is gewoon een utility op je Mac die ervoor zorgt dat je bij bepaalde toetsenbordcombinaties, bij bepaalde letters typen, dat zal uitbreiden naar iets groters. Bijvoorbeeld luister mee naar de live Tech 45. Kan je bijvoorbeeld achter LM 45 zetten en dan expandt hij dat automatisch en dat systeem weet. Dus dat werkt op binnen alle applicaties op uw Mac. En er is zelfs een iPhone of een iOS versie van.
Maar dat is wel, op iOS is het wel een verschrikkelijke omweg, hè?
Ja, vind ik ook wel.
Dat is toch het schoolvoorbeeld van het gesloten systeem dat Apple is, hè?
Ja.
Dat moeten we alle eerlijk
zijn. Applicaties moeten het ondersteunen en zo. Dus.
Ja, er zijn een aantal applicaties die het ondersteunen. Ik geloof dat de Tweety het destijds ondersteunt. Ik weet niet of Twitter voor iPhone het nu nog doet, maar daar heb ik het vaak in gebruikt. Bijvoorbeeld om een tweet te sturen naar iedereen in Tech45, in het Tech45-panel. Dat mis ik wel op Android. Als iemand in de chatroom een goede text expander variant heeft voor Android, laat het weten. Hè.
Overigens, als we het toch over text expander hebben. In iOS 5 zitten die shortcuts zitten er ook in.
Ah.
Dus je kan bijvoorbeeld tot ziens, hè, als je dat wil schrijven, dan kun je bijvoorbeeld TZ van maken. En dan vult hij dat automatisch aan.
Ja.
Het werkt volgens mij alleen nog maar in de Apple applicaties. Maar ja, misschien dat die later ook voor third parties is. Dus dan is Text Expander ook al minder waard.
Ben Pietoors in de chatroom zegt, ja, wat tips kan Stefan Lesage nog geven naar Victoria's Secret? Stefan, je hebt het voor de rest van je carrière verknald, hè, man.
Ja, ik weet het, maar gek.
Och ja. Cindy.
Ja.
Oh, Cindy heeft een schitterende tip. Ik zie hem nu pas. Automaton gaat blij zijn.
Ja, of eerder niet. We hebben eigenlijk niks verteld over ons uitstapje van vorige week.
Nee, zwaar. Naar TEDx Kids.
Ja, maar Apple was zo interessant. ja, ik vond een van de toch interessantere sprekers, en ik weet dat Toon dat helemaal niet vond, vond ik die, ja, als ik het juist uitspreek, Cape Sigerman.
Ja.
En die heeft een boek geschreven over gamification. Nu, ik heb hem zelf ook gevraagd. Ja, gamification, voor zover dat ik het voorlopig kan omschrijven, komt er het gewoon op neer om alles in het dagelijkse leven in de vorm van een spel te gaan maken, gaande van reclame over lessen, maar ook autorijden en dergelijke meer. Nu, ik heb hem ook een vraag gesteld via Twitter op het event zelf en hij heeft nadien ook de moeite gedaan om mij te antwoorden via direct messages. Dus ik vond dat eigenlijk wel heel cool. Hij zit zelf op Twitter als G. Sigerman. Maar je kan het best zoeken gewoon op gamification.co. En ik ga zelf de komende weken proberen om eens een beetje meer te weten te komen van wat dan nu precies de regels zijn voor gamification. Want ik heb de indruk dat dat eigenlijk een modewoordje is.
Ja.
Gewoon om te zeggen van, ja, we moeten meer spelregels overal insteken.
Automaton reageert, klantenkaart is gelijk aan gamification.
Ja.
En daar heeft hij in feite wel gelijk in. Hè?
Nu heb ik bij Toon helemaal afgedaan, maar... Maar wat ik mij afvraag, dat is of dat die gamification echt gebaseerd is op pure regels die je kan... duidelijk kan onderscheiden, of dat dat gewoon een woord is waar dat je eigenlijk alles wat dat ook maar een beetje met games te maken heeft omvat. En als het dat is, dan is het het zoveelste modewoord. Maar ik zou het zelf graag in mijn design van mijn doctoraat gebruiken, dus ik ga daar echt eens naar zoeken of dat hard te maken is in designregels.
Ik vond in ieder geval dat hij het mooi kon vertellen, ook al vond de toon van niet. En tussen haakjes, ik ga weer maar eens iemand uit de chatroom gooien die het nodig vindt om zijn blog weer te spammen.
Martin?
Oh. Ja, Stefan, ik wil nog iets zeggen.
Mag ik nog eventjes een tweede deel van mijn tip? Dus ik heb ook een
BH?
Een alternatief voor de Windows gebruik. En dit is Breevy. Dat is eigenlijk net hetzelfde als de Text Expander voor de Mac, maar dan voor Windows. En het voordeel is zelfs dat die twee nauw met elkaar samenwerken. Dus je kan snippets van Text Expander exporteren en synken via Dropbox met Breevy op je Windows-machine en zo.
Ja. Ah, ja, leuk. Dat ken ik niet. Gaan we installeren. 16software.com/Breevy. Goed, mijn tip, heel kort. Er bestaat een 7-inch tablet die te koop is bij de Bart Smit. De TomTech draaiende op Android 2.2 Media Tablet 4 GB. Voor de prijs van €159 in de Bart Smit en €99 via de website van Bart Smit met een indrukwekkende batterijtijd van maar liefst 1 uur op volle kracht.
Dat is
indrukwekkend.
Het lijkt zo op de controller van de nieuwe Wii.
Mm-hmm. Maar het is dus een tablet. En ik was met iemand bezig op Twitter, die had er Honeycomb op geïnstalleerd. Was er tevreden van, maar inderdaad, ja, de batterijtijd. Maar als je eens weinig geld hebt en je wilt toch meedoen met de tablet-hype, in de Bart Smit voor €99,99. De TomTech Media Tablet. Voilà, ik ga de link in de chatroom zetten. We hebben nog één onderwerpje. We zijn verschrikkelijk lang aan het gaan, maar goed. Het is maar 1 keer per week dinsdag.
De vaart is er zo precies wat.
De vaart. Allee, we gaan heel snel over het allerlaatste E3. Marco, wat moeten we onthouden van E3?
Xbox. Heel hoop aangekondigd. Call of Duty Modern Warfare. Ziet er geweldig uit. Deel 3. Mm-hmm. Tomb Raider reboot. Forza Motorsport 4. Ja, bla bla. Nieuwe Halo aangekondigd. Maar wat ik zelf erg gaaf vond, is de Kinect Star Wars.
Ja.
Dat is, volgens mij gaan mijn kinderen daar echt helemaal los. Op Xbox Live is ook het een en ander aangekondigd dat er, je kan nu met voice search doen. En daar zit ook YouTube op. Dus dat zijn de grote dingen wat Microsoft heeft aangekondigd. Volgens mij heeft Davy wel iets over Nintendo.
Ja, ze hebben de Nintendo Wii U. ze hebben eigenlijk gewoon nog een klinker toegevoegd aan de naam. Dus nu is het Wii U. Ja, het was al geweldig, hè. Kleine mannen die op de bus zouden zeggen tegen elkaar: zeg, wilt jij niet met mijn Wii komen spelen? Dat wordt zo nu. Wilt jij niet met mijn Wii U komen spelen? Dan zit je ineens mee met de jongerentaal. Wat is er eigenlijk veranderd? Niet super veel. Alleen dat in plaats van zo'n handig klein kastje om in je hand te houden, om te doen alsof je aan tennissen bent, zit er nu een nieuwe controller bij. De nieuwe controller ziet eruit zoals de controller van de oude Super Nintendo's, met zo'n D-pad en een knopjes. Ook nog twee joysticken, die staan daar recht boven. Qua bruikbaarheid lijkt me dat niet geweldig. En daartussen staat er ineens gewoon een touchscreen. Precies een tablet. En boven dat touchscreen, daar staat een camera. En dan van onder staan er nog een aantal knoppen. En wat kun je dan dus doen? Je kunt dan, als je spelletjes aan het spelen zit, tekenen op dat schermpje. Ja, het is, ik denk dat idee er eigenlijk van komt van zo de Nintendo 3DS of de Nintendo DS, waar je ook twee schermpjes hebt. Eén touchscreen en dan het andere is dan nu uw tv. Er is een spelletje dat ze laten zien. Ik weet niet meer juist welk dat was. Maar dus op het schermpje van uw controller komt dan een ninja-ster te staan. Die moet jij vastpakken en dan moet je die zo slepen van uw scherm naar uw tv. En dus hoe feller dat je duwt of hoe sneller dat je ze schuift, hoe sneller dat dan de ninja-sterren gaan. En je ziet ze dus ook gewoon echt live op je scherm vliegen.
Nu, Davy, je moet eerlijk zijn, we hebben destijds, wij niet, maar er werd ook flink gelacht toen de Wii uitkwam. Hè?
Ja, maar het blijft geweldig, hè, de Wii.
Ja, gaat dit ook zo zijn? Of is het echt belachelijk?
Ja, ik ben een Nintendo fanboy, hè.
Mm-hmm.
Ik heb dan nogal gezegd, als Nintendo met een gsm komt, dan kun je een iPhone steken waar de zon niet schijnt.
Ik ga dat ding ook kopen. Echt.
Ook al ziet hem eruit als die controller. Maar deze kan toch niet anders dan geniaal zijn. Ja. Als Shigeru Miyamoto zegt van deze schoe brengt dat maar uit, dan betrouw ik die man daarin.
We hebben een tijd geleden gehad over de geruchten over de nieuwe console. Dit is dus de nieuwe console waar we het over hadden?
Ja, dat is de controller. Hè? En de console ziet eigenlijk heel conservatief gewoon een doosje wat Full HD wel doet.
Maar is er iets dan veranderd aan die console buiten de controller?
Ja, beeldkwaliteit is vele malen beter. Hè? Het is dus echt HD. Ja, voor de rest durf ik eigenlijk niet te zeggen wat er.
Dus je weet niet of die gelijk is met de PlayStation 3 of met de Xbox 360?
Jawel.
Ja.
Hij is, ze zeggen hier op de blog van thisismynext.com, staat hier van minstens zo goed als die twee genoemde consoles.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk HD blijft HD. Ja. Je zit toch aan een vaste resolutie vast. Maar ze gaan ook echt samenwerken. Dus die Wii U, die gaat ook echt met de 3DS communiceren. En de spelletjes natuurlijk weer ook combineren. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Ik bedoel, de eerste Wii waren we ook allemaal zoiets van, wat een onzin. En uiteindelijk, ja, het is gewoon hartstikke leuk.
Maar ja, ze moesten wel met iets nieuws komen. De Wii was over zijn hoogtepunt heen.
Kwaliteit vind ik eigenlijk. Mm-hmm.
Goed, we gaan hier afsluiten. Davy, waar kunnen we je vinden?
Op dbuntings.be.
Ja. Pelpina, die vinden we op webbeat.tv. En in ieder geval niet bij ons vanavond. Cindy?
Ja, ik ben Dr. Smetty op Twitter en op het web.
Marco?
M. Frisse op Twitter. En mf72.eu op het internet.
Stefan?
Stefan Lesage op Twitter en devia.be.
Ik ben te vinden via krijtstof.be en op Twitter ben ik Maarten Hendricks met KX. Reviews in iTunes vinden we heel fijn. Nee, je moet niet zagen dat we te veel over Apple hebben. De komende weken zullen we het er niet over hebben. Dat is beloofd. Ik beloof dat. De rest belooft niks. Reacties op onze website via tech45.eu. Fan worden op onze Facebookpagina kan ook via facebook.com/tech45cast. Op Twitter zijn we ook Tech45Cast. Onderwerpen voor de volgende kunnen getagd worden met Tech45 op delicious.com. Dit was de 63e Tech45. De volgende wordt opgenomen op dinsdag 14 juni vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Tot volgende week. Tech45.